Ik heb onlangs iemand laten ontgiften. En die had op een gegeven moment, kwam die bij me. Dat was na een paar weken al. En toen had hij toch nog wat gevonden in de auto. Ja, achteraf had hij gewoon een klein voorraadje nog achtergehouden voor de zekerheid.
Welkom bij de podcastserie De Macht van de Benzo's. Het audioplatform voor eerlijke, directe en persoonlijke discussies over slaap- en kalmeringsmiddelen. In deze podcastserie neem ik, Françoise Mittertreiner, je mee naar de grillige wereld van de benzodiazepines. Ik ga op onderzoek naar de macht van de benzo's over voorschrijvers en gebruikers. Hiervoor ga ik in gesprek met artsen, zorgverleners, wetenschappers, verslaafden en ervaringsdeskundigen. Want hoe kan het dat anno 2022 de benzo's nog altijd de meest voorgeschreven slaap- en kalmeringsmiddelen zijn? Deze podcastserie wordt gesponsord door Spoor 6, verslavingshulp op niveau, en is mede mogelijk gemaakt door Breider Verslavingszorg en Triora, onderdeel van de Panacea Groep. Welkom bij aflevering 7 van de podcast De Macht van de Benzo. Vandaag ga ik, Françoise Mittertreiner, in gesprek met Erik Paling, verslavingsarts en sinds 2016 werkzaam bij verslavingszorg Breider van de Panacea Groep. Welkom Erik.
Dank je.
En dank voor jouw gastvrijheid.
Jo, very welkom.
Vandaag zitten we bij jou thuis en nemen deze podcast hier op. Laten we beginnen met jouw werk. Jij werkt als verslavingsarts. Wat doet een verslavingsarts?
Een verslavingsarts helpt mensen die verslaafd zijn aan een middel. En de middel, ja, het meest bekende middel is natuurlijk alcohol. Verder kennen we natuurlijk de heroïne en de cocaïne. Maar ook GHB en we doen ook gokverslaving. En het zijn eventueel allemaal middelen die op een of andere manier de hersenen stimuleren om dopamine vrij te maken. Waardoor mensen zeg maar die beloning van dopamine door het middel belangrijker gaan vinden dan natuurlijke beloningen. En wij proberen dan die mensen zeg maar daar... de natuurlijke beloning weer meer te gaan laten waarderen, zodat ze grip hebben op het middel. Dat ze niet elke keer de dingen nemen of gebruiken of doen die ze eigenlijk niet willen doen. Want dat is verslaving. Je doet dingen die je niet wil doen.
Ja, en waarom heb jij gekozen om verslavingsarts? En met name in de afgelopen jaren ben je veel meer gaan specialiseren ook in de benzo's.
Waarom heb ik gekozen? Dat is misschien een beetje te lang verhaal, maar ik werkte bij de GGD en dan kwam ik regelmatig in aanraking in de politiecel met verslaafde mensen die ik dan methadon moest voorschrijven. En er moest een protocol overkomen en toen kwam ik in aanraking met de eerste geneeskundige. En die vroeg of ik bij hem wou komen werken. En nou, daar heb ik lang over getwijfeld, uiteindelijk ja gezegd en daar heb ik eigenlijk nooit spijt van gehad. Want het was een hele prettige sfeer en je hebt op een of andere manier een ander contact met de mensen dan bij de GGD. Zowel met collega's, maar ook met patiënten, cliënten. Net hoe je het doen wil. Omdat het veel meer gaat over hun leven. Het gaat niet alleen over het middel wat ze gebruiken, maar het gaat ook over het leven, de gevolgen daarvan en hoe je daarvan kan herstellen.
In mijn podcast met Arndt Schellekens, hoogleraar verslaving en psychiatrie, gaf Arndt aan dat verslaving dikwijls gepaard gaat met andere psychiatrische aandoeningen. Zie jij dit ook bij de meeste cliënten die jij behandelt?
Nou, we zien denk ik wel, we zien een verslaving als een psychiatrische stoornis. Als een hersenziekte die behandelbaar is. En wat je regelmatig tegenkomt is dat die beïnvloed wordt door een andere psychiatrische stoornis, bijvoorbeeld een depressie of een psychose of een angststoornis of een slaapstoornis. Nou, dus kun je een heleboel autisme, dus kun je een heleboel stoornissen noemen. Maar ook door sociaal-maatschappelijke problemen. Want ja, als je te veel alcohol gebruikt, dan kun je toch een hele hoop verliezen. Werk, relaties, geld, dakloosheid en dat soort dingen. Dus dat heeft wel invloed op elkaar. Dus zeg maar die sociaal-maatschappelijke factoren hebben invloed op de verslaving. Want ja, als je dakloos bent, dan zit je in de stress, dan ga je toch weer meer gebruiken. Maar omgekeerd ook, je raakt het ook door kwijt. Je krijgt een soort visueuze cirkel. En dat zie je ook bij psychiatrische stoornissen, dat het middel gebruiken soms soms regelmatig een functie heeft om minder last te hebben, voor de korte termijn dan, van de psychiatrische stoornissen, aandoening waar je last van hebt.
Ja. Nou hebben we het in deze podcast natuurlijk niet over alcoholverslaving of drugsverslaving, maar we hebben het specifiek hier over de benzo's, de benzodiazepines. Heb jij het zelf eigenlijk ooit een benzo geslikt?
Ja, ik heb twee keer in mijn leven benzodiazepine gebruikt. Eén keer in mijn studententijd een half rooipnol. Een rode knol wordt dan gezegd. Omdat ik een paar nachten niet had geslapen. Nou, dat ik een flinke hangover van. Maar mijn god zeg, wat kwam er binnen. En later heb ik een keer geweldige rugpijn gehad. Lage rugpijn. Daar kreeg ik diazepam voor. Maar daar ben ik na 2 dagen van mee gestopt. Want ik vond het een rotmiddel. Ik werd er dus suf van en moe. Slaperen, dat was niks voor mij. Nee.
Dat is bijzonder wat jij zegt. Je had lage rugklachten en daarvoor kreeg je diazepam. Artsen schrijven dus ook voor andere fysieke ongemakken soms benzo's voor. Kan je mij uitleggen van in welke situaties eigenlijk benzo's worden voorgeschreven?
In het algemeen worden ze regelmatig voorgeschreven bij ernstige angst- en slaapproblemen. Daarnaast gebruiken we het zeker in de slaapzorg eigenlijk standaard bij mensen om te ontgiften van alcohol. Ook als ondersteuning bij cocaïne, bij GHB, bij heroïneontgifting, maar echt als ondersteuning. Een alcoholdelier is het ook echt wel eerste keus. Epilepsie kan het gegeven worden. Bij depressie kan het aanvullend zijn op een antidepressivum. Bij onrust, motorische onrust, spierspasm, spit. Ja, ik denk dat dat wel de belangrijkste zijn. Maar ik moet er wel bij zeggen, het is in principe een kortdurend voorschrift. Het is niet de bedoeling om dit weken of maanden voor te schrijven. En ik denk dat daar vooral het probleem in zit. Nou, als ik iemand behandel voor zijn alcoholontgifting, dan krijgt hij in principe een week, 10 dagen, nou hooguit 2 weken, maar dat doe ik eigenlijk nooit, een benzodiazepine. Dus ik bouw het af in 10 dagen.
Je bouwt het eigenlijk op en af. Hoe moet ik dat zien?
Je start hoog en je bouwt het langzaam af en je eindigt op 0. En dat doe je in 10 dagen. En dat is eigenlijk ook de bedoeling bij alcohol. Ja, op het moment dat je daarmee doorgaat, dan is dat, dan ga je mensen wel laten wennen aan de benzodiazepine. En dan ga je ze dus in feite verslaafd maken. Nou, hetzelfde zie je natuurlijk met slaapproblemen. Slaapproblemen, ja, het eerste is dat je een goede slaaphygiëne daarvoor gaat zorgen. Dus dat je op tijd naar bed gaat, een soort ritueel, niet te veel koffie, geen moeilijke dingen doet in de avontuur, zoals een blauwe envelop openmaken. En als je dat allemaal voor elkaar hebt, nou, dan zou het eigenlijk veel beter zijn om een cursus, een training om te slapen. Die bestaan, dus een cognitieve gedragstherapie voor insomnia heet dat dan officieel. Gewoon een slaapstoornis, Die bestaan, alleen die worden helaas niet altijd vaak niet vergoed door de zorgverzekeraar. En het kost je wel wat meer moeite, want ja, je moet wel zelf aan de slag met huiswerk en je gedrag veranderen. Dat zijn van de moeilijkste dingen die je moet doen. Terwijl je een pilletje pakken, ja, dan ben ik zo klaar.
Ja, dat is wat makkelijker, hè?
Is veel makkelijker. En pas als dat niet helpt, ja, dan zou je inderdaad een benzodiazepine kunnen voorschrijven voor slaapstoornis. Maar dan adviseer ik eigenlijk zelf altijd om dat intermitterend te doen. Bijvoorbeeld elke tweede dag of elke derde dag. Om op die manier te zorgen dat de gewenning niet te veel wordt. Maar ook om ervoor te zorgen dat de mensen gestimuleerd blijven. Om te zoeken naar normale slaap. En ook erachter komen, hey, ik kan zonder dat pilletje. Want als je dat 10 dagen achter elkaar gebruikt en de 11e dag niet, ja, dan slaap je niet. Die 11e dag.
Nee. Maar is het niet zo dat... ik ga hem even anders formuleren. Ik hoor van ervaringsdeskundigen die dus inderdaad verslaafd waren aan drugs en aan alcohol, dat die uiteindelijk van de ene verslaving in de andere uiteindelijk terecht zijn gekomen. En ik hoor zelfs 2 weken geleden tijdens een interview met een ervaringsdeskundige, die vertelde mij, nou en toen kreeg ik een Valium. Nou, ik vond het zalig. En het gaf mij eigenlijk hetzelfde effect als de alcohol mij geeft. Dus ik denk als je verslavingsgevoelig bent, dat het dan heel moeilijk is voor mensen die dan uiteindelijk wel af zijn van de alcohol, om dan ook maar niet verslaafd te raken aan de benzo's. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, correct. Het is een bekende combinatie alcohol en benzodiazepine.
Ook omdat dus, het werkt op dezelfde receptoren, hè?
Op dezelfde receptoren, onder andere, ja. Maar ik maak toch ook wel regelmatig mensen die heroïne, opiaat verslaafd zijn of cocaïne verslaafd, die dan toch ook wel op een of meer weer aan de mensen die ze binnenkomen, aan het dieselpammetje en dat soort dingen. En ook dat ook aan ons vragen. Van, en dan ook heel eisend kunnen zijn en dat soort dingen. Maar goed, dat is dan verslavingsgedrag.
Wat doe je dan? Wat doe je dan eigenlijk als verslavingsarts? Hè? Want ik herken dat. Hè? Want je bent verslaafd eigenlijk. Dus je gaat manipuleren, je wordt agressief. Je wil gewoon die benzo hebben, want je wil rustig worden. Wat doe je dan als verslavingsarts?
Nou, dat is iets wat je in principe leert met de tijd, maar ook met je opleiding, om dan in ieder geval rustig te blijven uitleggen. En dat ook wel heel duidelijk te begrenzen, zonder daar boos over te worden, zonder mensen negatief te bejegenen. Want ja, dan krijg je de reactie terug.
Ja, arts zegt eigenlijk soms, ga je het liever zelf nog toch voorschrijven, dat je er in ieder geval nog controle op overhoudt, dan dat je heel gewoon drastisch gaat zeggen, nee, je krijgt gewoon niet meer, want dan gaan ze het halen op de zwarte markt en dan ben je ze ook kwijt. Herken je dat?
Ja, dat herken ik. Ik heb onlangs iemand laten ontgiften. Toen kwam die bij me, dat was na een paar weken al. En toen had hij toch nog wat gevonden in de auto. Ja, achteraf had hij gewoon een klein voorraadje nog achtergehouden voor de zekerheid. En toen zat ik echt wel in dubio, wat moet ik nou doen? En ik had zoiets, ja, ik wil hem toch proberen vast te houden. Want ik wist, als ik niks zou voorschrijven, dat hij inderdaad de zwarte markt op zou gaan. En ik ben het inderdaad gaan voorschrijven. En elke keer ben ik mijn grens gaan verschuiven, moet ik eerlijk bekennen. Maar toch is het leuke dat ik deze man toch uiteindelijk goed heb geholpen. Ik kreeg toevallig net een appje van hem, waarin hij aangaf dat zijn vakantie super was. Ondanks het feit dat hij toch veel benzo's gebruikt.
Maar wat gebruikt hij? Wat slikt hij? Mag ik vragen? Waar moet ik aan denken?
Zopricon en diazepam.
Die combinatie, beide?
Ja. Ja.
Is de een is natuurlijk langdurig.
En de andere is kortwerkend. Ja. Ja. Maar goed, om mijn verhaal af te maken. Die man, die kwam positief terug van vakantie, stuurde hem weer terug. En wat bij deze man heel lastig was, want het ging niet alleen om de benzodiazepine, maar het ging om het alcohol. En ik vond het eigenlijk nog veel belangrijker dat hij de alcohol afbleef dan van de benzodiazepine. En ik vond het veel belangrijker dat hij overdag die Zolpidem niet ging gebruiken. Omdat hem dat elke keer nekte, want daar werd hij angstig van. Zowel van de alcohol als de Zolpidem overdag. En dat is dus gelukt. Ja, nu kan ik verder met hem gaan kijken van goh, hoe gaan we dit verder uitbouwen, de successen.
Ja. Jij noemt flumazenil. Kan jij mij daar iets over vertellen? Want dat is een soort tegengif waar je nu mee aan het experimenteren bent.
Ja, dat is wel heel apart, die flumazenil. In het begin, toen ik het hoorde, denk ik, ja, dit kan bijna niet. Flumazenil is een tegengif en het wordt gebruikt op een spoedeisende hulp om mensen die een overdosis hebben weer wakker te krijgen. Dus ze worden echt wakker aan de naald. Of op de operatiekamer, als ze klaar zijn met de operatie en ze zijn in slaap van de benzodiazepine, nou, dan kunnen ze wakker gemaakt worden met die flumazenil.
Is dat eigenlijk al heel lang zo? Bestaat dat middel al heel lang?
Ja, dat bestaat al, ik weet niet hoe lang, maar dat is, sinds de jaren 60 misschien. Ik denk, ja, zoiets zal het zijn, jaren 60.
Oh, oké. Ik dacht dat het echt ook iets nieuws was.
Nee. Het is al heel oud. En er is een Italiaan, Gerra, geweest, die heeft een hele lage dosis gegeven, zodat de receptorbezetting, misschien technisch verhaal, receptorbezetting niet volop is, dus geen 50% of 80%, waardoor die benzo's er afgeduwd worden, waardoor die benzodiazepine niet meer werken, de gewone, maar iets van 5 à 10%, we weten niet precies hoeveel. En wat lijkt er te gebeuren? De receptor lijkt eigenlijk versneld te normaliseren, te herstellen. Want op het moment dat je chronisch iets gebruikt, of dat nou alcohol is, of een opiaat, of een benzodiazepine, het komt eigenlijk op neer dat de hersenfunctie, de receptoren in de hersenen waar dat middel op aangrijpt, steeds dunner worden, steeds slechter gaan functioneren. En daardoor heb je steeds meer nodig, dat is eigenlijk gewenning. En op het moment dat je stopt, ja, dan moet die ermee aangevuld worden. En dat is dan weer de ontwenning in dat proces. En die flumazenil lijkt, zeg maar, die aanmaak van die gamma-receptoren weer te stimuleren. En dat is ook wel aangetoond in dierenonderzoek en bij menselijke niercellen en petrischaaltjes, waar benzodiazepine receptoren op zitten. En dan spoelen ze dat eerst met diazepam, zodat het lekker naar beneden gaat. En dan weer spoelen ze dat met flumazenil. En dan zien ze dus het aantal receptoren toenemen.
En dit middel nu eigenlijk, ben je nu eigenlijk ook aan het inzetten om mensen te helpen om van de benzodiazepines af te komen?
Ja.
Hoe verloopt dat onderzoek nu?
Nou, het was in het begin heel moeizaam om mensen te vinden die eraan mee wilden doen. Want het is natuurlijk best spannend. Je wordt opgenomen, je krijgt een infusie in je buikhuid weliswaar. Niet in je arm, maar toch. Dat was best pittig voor mensen. En ik merk wel dat mond-op-mond reclame ervoor zorgt dat het steeds beter gaat om mensen te vinden.
Je zegt net ook, het belangrijk is voor ons ook het mond-op-mond reclame, zodat het wat meer bekendheid krijgt. Hè? Dat kan dus heel veel benzogebruikers helpen om af te komen van de benzodiazepines. Wanneer is het onderzoek begonnen?
We zijn begonnen in... Tenminste, daadwerkelijk begonnen met behandelen in 2017, meen ik. Maar goed, daarvoor hebben we jaren bezig geweest om zeg maar, het protocol te schrijven en het te organiseren binnen het ziekenhuis. Dat was ook een heel werk. En oorspronkelijk zouden we stoppen, ik weet niet precies, ik denk 2020 of zo. En omdat het zo moeilijk was om een proefpersoon te vinden, hebben we dat uiteindelijk verlengd tot 2023. Dus we gaan door tot december 2023.
En de bedoeling is om ongeveer hoeveel mensen met behulp van Flumazenil af te laten bouwen?
Totaal 30.
Oké, okay. En op basis van zeg maar het succespercentage gaan jullie wel of niet door?
Oeh, dat vind ik een moeilijke vraag. De bedoeling van het onderzoek is met name kijken van... goh, is het iets wat bruikbaar is in Nederland? Omdat het heel erg gepropageerd wordt in Australië. Daar hebben ze echt honderden mensen mee behandeld. En in Italië doen ze het ook heel veel, Noord-Italië. Er zijn totaal 3 centra in de wereld die dit doen. En de achtergrond is dat we eigenlijk willen weten... of zeg maar dit een manier is om te ontgiften bij mensen... bij wie je niet normaal kan afbouwen. Er zijn natuurlijk altijd een groep van mensen die het niet lukt met afbouw. En of je dat op deze manier, zeg maar, die mensen kan helpen.
Ja, over afbouwen gesproken eigenlijk. Ik heb gehoord van verschillende ervaringsdeskundigen... dat vaak de hulp en de kennis ontbreekt bij het afbouwen. Ik heb dat zelf persoonlijk meegemaakt. En ook 2 andere ervaringsdeskundigen waarmee we zeiden van... we kwamen eigenlijk allemaal heel veel obstakels tegen. Van of er was inderdaad geen kennis... of onze problemen werden eigenlijk een beetje gebagatelliseerd... Dus we vonden het moeilijk om hulp te vinden die ons kon helpen met het afbouwen. Hoe kan dat eigenlijk nu? Dat het nog steeds zo is?
Ik denk dat er een paar factoren spelen. Om te beginnen denk ik dat het onderschat wordt. De klachten die mensen daarvan hebben. Dat betrap ik mezelf ook nog eens op. Denk ik, jeetje zeg, zoals die man gisteren die echt maanden later... Dat is echt nou, ik geloof wel 3 maanden na zijn ontgifting nog steeds zoveel klachten, zo angstig was.
Dan hebben we het hier eigenlijk over geen herkenning eigenlijk van de afbouw, van de ontwenningsverschijnselen.
Ja,
kunnen duren bij sommige mensen.
Ja, en meestal duurt het veel korter, maar het kan natuurlijk wel wat uitlopen. Ik denk dat één is, dat we dat onderschatten. En dat komt misschien omdat we bij opiaten, bij cocaïne, bij alcohol met name, zie je eigenlijk dat lichamelijke ontwenning, die is eigenlijk na 2 weken echt wel grotendeels verdwenen. Hebben mensen eigenlijk dan voelen ze zich ook goed. Terwijl zeg maar dit bij de benzodiazepine veel langer kan duren. Ik denk dat één is, dat we dat nog wel eens kunnen onderschatten. En dat komt omdat iets meer dan de helft, kan zelfs zo stoppen met de benzodiazepine.
Bizar eigenlijk, hè?
Dat is heel raar.
Ja, Arndt noemde ook inderdaad, hij zei het is een heel grillig, je hoorde dat ook in de trailer, het is een heel grillig proces, omdat bij de een kan het maanden duren en dan denk je dat het bijna weg is en dan komt het weer in hevigheid terug. En bij de andere, zoals jij nu net zei, die komt er eigenlijk met alle gemak vanaf, heeft misschien 1 of 2 weken, voelt zich een beetje rot. En daarna is hij er vanaf.
Ja, sommige mensen hebben eigenlijk helemaal geen klachten bij wijze van spreken. Het is echt krankzinnig wat dat betreft.
Nee.
Dus ik denk dat dat een rol speelt. Een andere factor die speelt is dat er niet zo heel veel mensen zijn die zich melden voor een benzodiazepineprobleem bij de verslavingszorg. In 2016 of 2017 waren dat iets van zo'n 700. Nou, laten dat 700 voor een pillenverslaving, laten dat 600 voor een benzodiazepine zijn. Toen was er nog niet zoveel oxycodonproblemen. En dan heb je iets van... 250, 300 verslavingsartsen die ze daarmee bezighouden. Ja, dan heb je niet zo heel veel ervaring. Dan kom je bij spreken uit op hooguit 2 per jaar gemiddeld. En dan, door dat gebrek aan ervaring, ja, heb je denk ik ook minder begrip van het probleem wat mensen kunnen hebben. En je ziet het ook niet zo aan de buitenkant, de angst.
Hoe komt het eigenlijk dat heel veel benzo-gebruikers, verslaafden ook dus eigenlijk, zich niet aanmelden, geen hulp zoeken?
Ik denk dat het sowieso al moeilijk is om hulp te zoeken voor iets waar je voor schaamt. Want dat is toch iets, ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, maar het is niet leuk om je gedrag niet onder controle te hebben. Dat moet je bekennen dat je iets gebruikt wat ja, veel meer is. Verslaafd is natuurlijk toch ook een stigma in de maatschappij. Dus ik denk dat dat een rol speelt. En zeker als het om een pillenverslaving gaat, ja, je wil je zeker niet vergelijken met iemand die heroïne of alcohol verslaafd is. Dus, het is ook een ander groep mensen, heb ik de indruk. Dus vaak toch wat hoger opgeleid, zie ik regelmatig mensen. Dat is wat je veel minder ziet bij de alcohol en de heroïne cocaïneverslaving.
Ja, dat denk ik dat er ook mee te maken heeft. Want als ik heb het natuurlijk zelf ervaren, dat als je dus als benzoverslaafde je laat opnemen in de verslavingskliniek, kom je inderdaad met het gros om je heen, zit je in een cirkeltje met alleen maar alcohol, drugsverslaafden, heroïneverslaafden. En dan zit je daar elke ochtend in een kringetje en dan moet jij zeggen, en ik ben verslaafd aan de benzodiazepines.
Ja, ja, ja. Ja, is dan ben je een vreemde eend in de bijt.
Ja, ja, je bent de vreemde eend in de bijt. Is dat denk je de reden inderdaad waarom heel veel mensen die verslaafd zijn aan medicijnen zich niet aanmelden bij verslavingsklinieken?
Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen.
Welke mensen trekken wel aan de bel?
Ik denk in ieder geval de mensen die echt klem komen te zitten. Want het is natuurlijk wel het is toch wel een rotmiddel. Ik zeg vaak van, ja, je neemt iets om te slapen. En je hebt steeds meer nodig om te slapen. Het werkt steeds minder goed. En op een gegeven moment, ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, maar ga je er zelfs slecht door slapen. Nou, hetzelfde ook met angst. Je neemt iets tegen de angst. Het helpt in het begin heel goed. Maar naarmate je meer gaat nemen, omdat je eraan gewend, ja, geeft het op een gegeven moment alleen nog maar verlichting. Het is gewoon een heel bekend patroon in verslaving. In het begin heeft het een positief effect en later geeft het verlichting.
Is het misschien ook niet zo dat, denk ik, heel veel mensen denken van, ach, dat ene pilletje dat ik elke dag slik, daar kan ik ook, mensen kunnen daar ook, laten we eerlijk wezen, 90 mee worden met de benzo's. Ze worden standaard protocol nog steeds voorgeschreven in bejaardenzorgtehuizen, in ziekenhuizen. Dus mensen, het is een beetje geïnstitutionaliseerd, dus ach, wat kan het kwaad?
Nou, of het standaardprotocol in een verpleeghuis te voorschrijven wordt, weet ik niet. Volgens mij zijn ze daar best wel voorzichtig mee. Zeker als je naar de nieuwe generatie artsen kijkt ten opzichte van 30 jaar geleden. Ja, vind ik het heel bewonderenswaardig hoe voorzichtig ze zijn met zijn discipline. Dat is echt wel anders dan de generatie waar ik toe behoor.
Maar het is wel interessant wat jij ook zegt. Ik denk inderdaad dat de jonge generatie, ik hoorde een van de ervaringsdeskundigen die zei ook, bij mijn oudere huisarts kreeg ik het zo voorgeschreven. En dan had ik ook gewoon een haalrecept. Maar toen kreeg ik een jongere huisarts. Toen kreeg ik het niet meer voorgeschreven. Dus ik werd echt ook wel boos. Dus ik denk dat er het bewustzijn en ook de kennis van de effecten van de benzo's veel bekender zijn bij de jongere generatie. Dat die daar niet zo scheutig meer mee zijn.
Nou, ik denk dat de jonge generatie in gesprekstechnieken en in contact met patiënten veel duidelijker hun grenzen weten aan te geven en veel duidelijker de richtlijnen volgen.
Dat denk ik ook. Dat hoop ik ook, ja. By the way. Ja. Maar er zijn nog steeds, want hoeveel gebruikers hebben we het eigenlijk in Nederland momenteel? Het zijn er wel minder dan zeg maar in 2009. Hè? Maar ik denk sinds corona dat het aantal wel weer toegenomen is.
Even uit mijn hoofd. Ik geloof dat er 1 miljoen mensen zijn in Nederland die wel elk jaar wel eens een benzodiazepine gebruiken. Er zijn ongeveer 400.000 die dat veelvuldig doen, wat we dan chronisch gebruik noemen. Dat wil ik nog niet zo zeggen elke dag, maar wel maanden per jaar. Van die 400.000 denk ik dat er ongeveer 220.000 mensen zijn die er makkelijk mee kunnen stoppen. Als ze een brief krijgen van de huisarts, is het onverstandig om dat te doen. En dat is een beetje een persoonlijke brief. Dan stopt zo'n kwart zonder enig probleem. Daar hebben ze de huisarts helemaal niet voor nodig. Dan blijven nog 180.000 over die er moeilijk mee hebben. Die zouden dus met met afbouwen. Een stukje coaching zou ze dan kunnen afbouwen. En ik denk dat, maar dat zijn er meestal mensen die een therapeutische dosis gebruiken. Dus nou, lage doseringen, 1 temazepam van 20 bij wijze van spreken, maar geen 3 van 20. Dan blijft er een kleine groep over die echt veel gebruiken. Minimaal 3 keer de dagdosis van de middel.
Wat zijn die dan? Zijn die verslaafd of zijn die medisch afhankelijk?
Die zijn wat mij betreft wel verslaafd, geloof ik, ja.
Waar ligt dat verschil voor jou, medisch, verslaafd?
Laat ik eerst even afmaken.
Ja?
En dan kom je ongeveer uit op 15.000 mensen die dus inderdaad hoge dosis gebruiken en er echt heel veel problemen mee hebben.
Dan door naar mijn vraag. wat is het verschil voor jou, verslaafd of medisch afhankelijk gemaakt?
Nou, ik denk zeg maar die groep, de grootste groep van die 180.000, dus 180 met die 15.000, kom je op 165.000 over. Ik denk dat meer de afhankelijke mensen zijn. En verslaafd, ja, dan is het toch wel meer aan de hand dat je ook gedragsproblemen krijgt. Dat je sociaal-maatschappelijke gevolgen ondervindt en dat soort dingen.
Maar ik denk, of je nou verslaafd bent of medisch afhankelijk, en iemand anders zei, wat een bullshit, medisch afhankelijk of verslaafd, it's all the same, dat hoor je ook in die trailer. Dat denk ik in dat opzicht ook, het is alle twee niet goed. Maar ik kan me voorstellen dat de mensen die dus medisch afhankelijk zijn gemaakt, die een benzo hebben voorgeschreven gekregen tegen bijvoorbeeld lage rugklachten, of die een antidepressiva eerst hebben gehad en om de ontwenningsverschijnselen van de antidepressiva's op te vangen, krijgen ze op een gegeven moment dan een benzo voorgeschreven. Die raken er op een gegeven moment echt medisch, zeg maar echt lichamelijk afhankelijk van, komen er niet af, gaan er uiteindelijk met behulp van een verslavingsarts, proberen ze daar af te gaan of met behulp van een psychiater. En die krijgen de meest afschuwelijke ontwenningsverschijnselen, die zijn boos. Die zijn gewoon echt boos.
Ik kan me dat goed voorstellen. Als je kijkt naar onderzoek, dan zie je eigenlijk heel vaak dat de mensen die het voorgeschreven krijgen, achteraf zeggen van, hadden ze me maar beter voorgelicht. En dat is iets wat te weinig gebeurt. De voorlichting van de voor- en nadelen van het gebruik. Maar ook de alternatieven bespreken. En het feit dat het kortdurend gebruikt moet worden. Omgekeerd zie je ook dat patiënten toch behoorlijk eisend kunnen zijn en vinden dat er een pilletje moet komen.
Ja, dat begrijp ik ook. Ja.
En vergis je niet, mensen kunnen behoorlijk wanhopig zijn, hè, in de spreekkamer. En als je dan ook nog eens een keer niet iets achter de hand hebt om die wanhoop weg te halen, die angst en dat ernstig slapen, mensen zijn gewoon hartstikke angstig.
Wanneer schrijf jij benzodiazepine voor? Wanneer zijn het voor jou effectieve geneesmiddelen?
Bij alcoholontgifting in ieder geval. Vandaag 2. Waarbij ik blij ben dat ik het middel heb. Anders, zij zijn dan ook ontzettend blij omdat ze zo ontzettend ontwennen zijn van de alcohol. Ja, dat gaan ze niet redden. Bij wijze van spreken, dan wordt het of alcohol of zo. Of ze zijn gewoon dagen stondziek of krijgen een epileptische aanval, bij wijze van spreken. Een leuk voorbeeld is dat ik nog niet zo lang geleden iemand met een chronische alvleesklierontsteking en alcoholisme een benzodiazepine voorgeschreven. Die man die kon stoppen met alcohol. Dat kon hij ook wel een tijdje volhouden. Maar die zucht en die drang om te drinken, die werd vooral sterker op het moment dat hij in slaap, dat hij niet meer kon slapen. En 1-2 nachten ging nog wel, maar die derde nacht, dat hield hij niet vol. Dus dat werd eigenlijk voorspeld, ja, ik ben nu gestopt, maar dat gaat straks een keertje mis. En toen heb ik hem elke derde dag een benzodiazepine voorgeschreven. En dat hebben we zeg maar, ja, dag 1, 2 niet, dag 3 wel, dag 4, 5 niet, dag 6 wel. En zo zijn we doorgegaan. Ja. En dat hebben we gedurende maanden gedaan. En ik heb hem regelmatig gevolgd dat hij zich inderdaad de voorschriften hield. En na een paar maanden kon hij zonder.
Nou, ook zonder de benzo's?
Kon hij zonder de benzo's,
ja. Omdat als je het niet elke dag slikt, dan raak je niet zo snel
gewend. Ja. En je blijft leren om zeg maar zonder benzo te slapen.
Ja, begrijp ik. Ja. Je bent nu ook bezig met het expertisecentrum. Ja. Kan je daar even over vertellen? Waarom? Wat was de noodzaak om toch dit expertisecentrum op te gaan zetten? En waar staan we nu daarmee?
De gedachte was dat pillenverslaving toch regelmatig voorkomt. We hebben het net gehad over gebrek aan ervaring bij artsen. En een ja, beperkte mogelijkheden voor mensen om zich daar te behandelen. En dat heeft gemaakt dat ik samen met een paar artsen en een psychiater en een psycholoog, cognitief gedragstherapeut in Leiden, in de regio Leiden-Alphen, Alphen aan de Rijn, een groepje heb gevormd waarbij we ons willen specialiseren in het behandelen van mensen met een pillenverslaving, afhankelijkheid. En daar zijn we nu een jaartje mee bezig, waarbij we regelmatig met elkaar overleg hebben over casuïstiek, hoe we dingen aanpakken bij mensen. En we zijn ook aan het zoeken naar vormen van scholing en dergelijke. En de bedoeling is dat we dus zeg maar niet alleen mensen uit onze eigen regio gaan behandelen, Leiden, Alphen aan de Rijn, maar ook van buiten de regio. Dat doe ik zelf al in Alphen aan de Rijn. Want ik heb iemand in Gelderland, iemand in ergens in het zuiden van Zuid-Holland, Brabant en dat soort dingen. En dus dat op die manier zeg maar een soort specialistisch centrum worden voor mensen met een pillenafhankelijkheid.
Ik kan me voorstellen dat eigenlijk al die mensen die zwaar verslaafd zijn aan diverse psychofarmaca natuurlijk heel fijn vinden om daar naartoe te kunnen in plaats van dat ze zelf moeten gaan afbouwen. Geldt het ook voor mensen zeg maar, die willen afbouwen van de antidepressiva's of...
Nee, het is alleen voor benzodiazepine en opiaten.
Oké, het is puur voor de benzodiazepine en de opiaten.
Ja, dus niet voor antidepressiva.
Nee. Ik denk dat dat wel heel fijn is voor mensen, hè? Dat ze dan niet met allerlei andere verslaafden zitten. Het is toch een andere soort verslaving.
Ja, dat is ook een beetje de achtergrond van de gedachte. Dat je toch een soort polykliniek krijgt waar mensen niet direct denken van, oh, zit ik hier tussen mensen die alcohol of opiaatverslaafd zijn.
Ja.
Maar ja, de vraag is of je dat nou heel graag moet willen, om die drempel zo laag te krijgen. Maar ja, het zijn toch mensen die ook onderdeel zijn van onze maatschappij. Maar goed, dat is meer een...
Maar ik denk dat het bewustzijn, ook om het bewustzijn te vergroten voor al die mensen in ons land die verslaafd zijn aan de opiaten. En dat zijn er inmiddels natuurlijk ook heel veel. En degene die dus inderdaad medisch afhankelijk zijn van de benzodiazepines. Dat het heel fijn is als we een specialistisch centrum hebben waar we naartoe kunnen. Waar je weet dat daar verslavingsartsen zitten of hulpverleners zitten die weten wat de ontwenningsverschijnselen zijn. Waarbij de ontwenningsverschijnselen erkend worden, herkend worden en dat ze goede begeleiding krijgen bij het afbouwen van de opiaten en de benzodiazepines.
Ja, en een van de dingen die, daar ben ik wel heel blij mee, dat we een paar goede psychologen, cognitief gedragstherapeuten hebben. Want uit de vakliteratuur weten we dat zeg maar medicijnen, flumicidiel zou dan een uitzondering kunnen zijn, eigenlijk niet zo goed helpen om te stoppen met de benzo's en dan vanaf te blijven. Maar dat een psychologische ondersteuning wel degelijk effectief kan zijn om mensen te helpen met stoppen en gestopt te blijven. En daar zie ik soms ook wel hele spectaculaire resultaten van de mensen die zo angstig zijn en met behulp van de psycholoog, cognitief gedragstherapeut, die angst onder de knie krijgen, waarna ze kunnen afbouwen. In plaats van gaan afbouwen, alleen maar angstiger worden en dan zelf moeten gaan zoeken hoe ze dat gewoon oplossen met die angst. Ja.
Want het komt natuurlijk ergens vandaan. Ik bedoel, slaapstoornissen, angststoornissen, dat komt natuurlijk ergens vandaan. Dus het is heel goed, denk ik inderdaad, dat er nu ook gewoon cognitieve gedragstherapie erbij wordt gegeven.
Ja.
Nou, gelukkig hebben we inmiddels over de hele wereld verschillende benzoforums. We hebben inmiddels ook Benzodiazepines Awareness Day. En in Nederland hebben we onze eigen Benzo de Baas Forum. We hebben nu ook zelfs Benzomoe, een initiatief dat genomen is door een aantal apothekers, om mensen gewoon veel bewuster te maken van de gevaren van langdurig gebruik van de benzodiazepines. Hoe kijk je hier tegenaan?
Ik denk dat het hele goede initiatieven zijn. Het lotgenotencontact van de Benzoforum, ik denk dat dat heel steunend en heel prettig kan zijn voor hun. Wel een kanttekening bij dat ik soms wel eens denk van, goh, blijven niet te veel in de negatieve verhalen en de wanhoop zitten, waardoor zeg maar het perspectief op een gezond leven, een leven zonder angsten, een beetje uit het oog verdwijnt. En dat waardoor je ook eigenlijk alleen maar meer wanhoop erkent, maar verder ook niet. Dus er moet wel iets van een perspectief zijn, denk ik. Ja, en het initiatief van Bessem is natuurlijk fantastisch. Ik heb die man gesproken en zoals hij bezig is met zijn collega's en assistenten om ja, de mensen van de Bessem af te krijgen en hoe die dan hele kleine studietjes doet en dergelijke. Ja, dat is ontzettend
geweldig.
Leuk.
Geweldig, maar dat ja, mensen ook, die als ze een Bessem-receptje gaan ophalen, dat ze dus gelijk een andere doosje bij krijgen van, om heel duidelijk te maken wat zijn nou allemaal de bijwerkingen, de mogelijke bijwerkingen. En wat gebeurt er nou eigenlijk als je ook moet afbouwen? En dus echt om mensen wakker te maken van, prima als je het heel even slikt, maar slik het echt niet langer dan 2 weken, zoals eigenlijk ook op de bijsluiter staat.
Of intimiderend. Of niet dat je, als je angstig bent, dus niet zozeer een slaapprobleem of een angstprobleem hebt, dat je niet zoveel slikt, dat je geen enkele angst meer voelt. Want als je geen enkele angst meer voelt en je hebt een angstprobleem, ja, dan heb je wel steeds meer nodig. Terwijl als je wel iets van angst voelt en ook op zoek gaat naar, ja, waar dat nou vandaan komt, waar heb je het achter werkt of is er een ernstig verlies geweest waar je mee te kampen hebt, dat je ook op zoek gaat naar andere manieren om daarmee om te gaan. En niet alleen maar een pil. Ja. En dat is het grote probleem.
Ja. Nou, heel mooi al deze initiatieven. Denk jij hiermee dat we, en we zijn natuurlijk bezig om steeds meer bewustzijn te creëren rondom het voorschrijven, zowel als het gebruik van benzodiazepines. Denk je dat we die macht van die benzodiazepines gaan doorbreken?
Oei. Ik ben daar niet zo optimistisch in. Ik denk dat het altijd wel een probleem zal blijven. De komende jaren, de tientallen jaren. Ik denk wel dat het in Nederland wel steeds minder gaat worden. Met de eigen bijdrage die je moest wanneer was dat? In
2009.
In 2009, met de eigen bijdrage in 2009, zag je een daling van het gebruik van 15% aan de recepten. En daarna, de jaren daarna, was het iets van 1,8%, meen ik. Ik geloof met corona dat het weer wat gestegen is. Maar we hebben het net gehad over de jonge generatie artsen. Dit soort initiatieven als Benzo Awareness Day, Benzo Forum, Benzo Moe. Het expertisecentrum waar we nu zelf mee bezig zijn. Ik denk dat dat wel steeds meer bewuster wordt van de effecten. En dat het wel, ja, ik verwacht toch wel dat de daling verder door zal gaan. Waar dat stopt, weet ik niet.
Nee.
Maar helemaal weg. Nee, dat is denk ik een illusie.
Nee, helemaal weg, maar dat we in ieder geval wel bewust zijn. Minder snel voorgeschreven, minder lang, minder vaak. Dat is natuurlijk uiteindelijk wat we willen bereiken. Dat ook mensen bewust zijn wat ze slikken. Dat mensen niet alles maar klakkeloos aannemen van sommige hulpverleners die het wel heel snel voorschrijven. Maar dat het echt gewoon duidelijk gecommuniceerd wordt wat er kan gebeuren als je dus langer gaat nemen dan het voorgeschreven.
Ja. Het zijn hele goede middelen, alleen gebruik ze kort en niet voortdurend.
Ja. Erik, ik wil jou heel hartelijk danken voor dit prettige gesprek en om jouw ervaringen als verslavingsarts met ons te delen. Met name met betrekking ook tot de benzodiazepines. Ik kijk uit naar dat EMCR, hè? Zo noemen jullie het expertisecentrum.
Expertisecentrum medicijnafhankelijkheid.
Ja. Wanneer verwacht je dat het open gaat?
Poeh. We zijn eigenlijk al heel lang bezig en elke keer met voorbereiding. En eigenlijk zijn we officieus open. Maar een officiële opening, dat weet ik nog niet.
Nee.
Daar moet ook nog een begroting bij. De directie steunt ons. De directie van Panacea die is er best enthousiast over. Maar er moet nog wel wat gebeuren.
Super. Wens ik jou heel veel succes daar ook mee.
Dank je wel.
Je luisterde naar de podcast De Macht van de Benzo's in gesprek met Erik Paling. Klik op de volgbutton, dan blijf je op de hoogte. Over 2 weken is er weer een nieuwe podcast. In deze aflevering is mijn gast Barney Dalima, voormalig manager behandelzaken bij Jelinek, waar hij 15 jaar geleden de Minnesota behandelmethode heeft geïntroduceerd. In deze podcast deelt Barney zijn ervaringen als behandelaar en herstelcoach met zijn cliënten met een kwetsbaarheid. Tot over 2 weken.